Hey, wie had aan het begin van vorig jaar gedacht dat het jaar zo zou verlopen, hè? Ik bedoel, alles zag er prima uit. Hoopgevend zelfs. Ik bedoel, Rutte en ik zijn in januari vorig jaar zelfs nog een week op een prachtig eiland geweest. Geen wolkje aan de lucht. Nou, oké, we vonden het wel een beetje raar dat op het vliegveld in Bangkok er heel veel mensen met een mondkapje opliepen, maar totaal geen gedachte waar het mee te maken zou hebben. En ook de afgelopen weken, de afgelopen dagen zelfs, zijn allemaal heel anders gegaan. De manier waarop we kerst konden vieren, hier en thuis. Het feit dat er geen oudejaarsfeestjes waren, geen vuurwerk. Tenminste, niet legaal dan. En ik weet niet of u het zo ook zo ervaart, maar ik heb een beetje het idee dat we wat onopvallend 2021 in zijn gerold. Zeg maar van, ja, dan is het alweer een nieuw jaar. En toch is het een nieuw jaar. En dan dus ook eigenlijk ook wel een goed moment om over het komende jaar na te denken met elkaar. Ik bedoel, hé, een nieuw jaar. Nieuwe kansen. Nieuwe hoop. Weet je, voor sommigen, ondanks corona en zo, was het afgelopen jaar misschien wel het beste jaar ooit. Dat je gave dingen hebt zien gebeuren in je leven. Je hebt mooie, misschien wel spannende dingen meegemaakt, gedaan. Gaaf. Misschien is alles wat je aanraakte wel in goud veranderd. Zeker bleek als je aandelen hebt. Of je zag de waarde van je huis giga stijgen. Was ook wat, hè? Weet je, maar misschien was het de afgelopen maanden, het afgelopen jaar, voor een heel aantal van jullie eerlijk gezegd een drama. Dat niets goed ging. Dat het teleurstelling was. Ook dat kan. Zeg maar dat je te maken kreeg met omstandigheden die je absoluut niet verwacht had. Of ben je door pijn en door verdriet gegaan die je niet eens voor kon stellen. En misschien is dit nieuwe jaar daarom wel van weinig betekenis voor je. Omdat de meeste hoop, dat je die eigenlijk wel kwijt bent. Dat je ergens niet ziet hoe jouw omstandigheden ooit nog kunnen verbeteren. En misschien wel, als niemand ons zou kunnen horen, zouden we zelfs toegeven dat het lijkt alsof God zich teruggetrokken heeft. En misschien voel je je daardoor verlaten, alleen. Misschien heb je zelfs erop betrapt dat je riep, God, bent u er nog wel? Nou weet je, als je je daar een klein beetje in herkent, dan wil ik een verhaal met je delen. Het is de geschiedenis van iemand die ook in zo'n soort situatie terecht was gekomen. En ik bid echt dat God deze geschiedenis gebruikt om hoop en vrede in u en jou dan ook te vernieuwen. Het begint dus allemaal in het Bijbelboek Exodus. Pak hem erbij als je dat graag doet, in je eigen vertaling. Exodus, het tweede hoofdstuk. Dus je hebt Genesis en dan Exodus aan het begin van het Oude Testament. Hoofdstuk 2. En ik lees met u uit de Herziene Statenvertaling vanaf vers 1. Dat gaat zo. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag, dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Leuk detail, dat deed ze dan bij de vroedvrouwen Pua en Sifra, zoals onze jongste dochter heet. Anyway. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legden het kind daarin en zetten het kind tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. En terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag ze hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. En ze kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? En de dochter van de farao zei toen tegen haar, ga maar. En toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw, dus de moeder van Mozes, nam het kindje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. En ze gaf hem de naam Mozes. En dat betekent zoiets als uit het water gevist, zeg maar. En waarschijnlijk is dit voor de meesten van ons een bekend verhaal. We hebben het al vanaf kinds af aan gehoord. Zoals we net ook het verhaal van David en Goliath hebben gehoord. Ze zijn bekend. Een stel, in dit geval Hebreeuwse slaven in Egypte, krijgen een baby. Een jochie. Maar de Egyptenaren die hadden opgedragen dat alle Hebreeuwse jongens gedood moesten worden bij de geboorte. Bizar, hè? Maar dat kwam omdat dat Hebreeuwse volk gigantisch groeide. En de Egyptenaren zich bedreigd begonnen te voelen. Maar Mozes' moeder, die wil haar kleine baby natuurlijk beschermen tegen die Egyptische ordentroepen. En dus maakt ze een klein mandje. En ze legt dat mannetje in het mandje en laat het dan drijven op de rivier, op de Nijl. Maar niet zomaar natuurlijk. Ze stuurt wel zijn oudere zus om het mandje goed in de gaten te houden. En terwijl dat mandje daar dan zo drijft, kwam de dochter van de farao bij de Nijl om zich daar te wassen. En dat was een prinses. Fantastisch. Het lijkt wel een sprookje, maar dat was het niet. En bij de rivier aangekomen ziet ze dan dat mandje en dan kijkt ze erin. En ze ziet direct, hoe dan, dat weet ik niet, maar dat het een Hebreeuws jongetje was. En ze hield dat jochie dan bij zich en behandelde hem als haar eigen zoon. En ze huurde zelfs Mozes' moeder om voor hem te zorgen. Over Gods leiding gesproken. De Bijbel en de geschiedenis die geven aan dat Mozes opgroeide in het huis, of zeg maar beter het paleis, van de farao. En daar, mensen, daar ontving hij de allerbeste zorg. Hij kreeg de allerbeste opleiding die je maar kon voorstellen. Hij werd opgevoed als een prins. Nou, dat klinkt als een fantastisch leven, toch? Hij had van alles het beste. Hij kwam totaal niets tekort. Inderdaad, het leven was goed voor Mozes. En Mozes' geschiedenis, die gaat dan verder. Lees maar eens mee. In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en ziet, nu waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? En toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden dus. Toen u de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. Mensen, in nog geen 2 dagen valt het leven van Mozes compleet in duigen. Mozes groeide op bij de farao, maar hij zou vast geweten hebben dat hij van Hebreeuwse kom af was. Dan loopt hij door die wijk met die, van waar die slaven wonen, loopt hij heen. En dan ziet hij dat zo'n Egyptenaar zo'n Hebreeuwse slaaf slaat. Dus hij pakt aan, doodt die Egyptenaar, begraaft hem en denkt zo, hij zal vast gedacht hebben, dat heb ik goed gedaan. En als hij dan de volgende dag weer daar in die wijk komt en er zijn 2 Hebreeën elkaar op de bakkers aan het slaan, wil hij weer tussen beiden komen en zeggen ze, hé, wie denk jij dat je bent, joh? We weten heus wel wat jij gisteren hebt gedaan, hoor, hé. En de farao wist dat ook. En Mozes besefte zich dat hij was in a bit of a pickle. In welke problemen hij zich bevond natuurlijk. En dan vlucht hij weg, Egypte uit, en dan komt hij uiteindelijk in het gebied van Midian. Hij komt uiteindelijk in de woestijn terecht. En waar het gedeelte mee afsluit, dat spreekt boekdelen. En hij zat bij een put. Van het ene op het andere moment was alles wat hij had verdampt. Opgedroogd. Dat goede leven in het huis van de koning, weg. Het makkelijke leventje als een prins, weg. Het sprookachtige leven in een koninklijke setting, met dito status natuurlijk, weg. Het leven van Mozes lag in duigen. Het zou een slecht jaar worden voor Mozes, zeg ik. Het zouden 40 slechte jaren worden voor Mozes. 40 jaar lang, hé, in de woestijn. 40 jaar lang schaapjes hoeden. Ik bedoel, hij was opgevoed, hè, om een groot leider te worden. Maar het enige wat hij nu nog leidde, was een grote groep onnozele, stinkende schapen. En jouw verhaal is dan misschien niet hetzelfde, maar misschien dat het einde wel een beetje bekend klinkt. Je kunt je nog goed heugen toen het leven nog niet vol zwoegen zat. Je kunt je herinneren dat het leven zelfs goed was. Oké, je leefde dan wel niet in een paleis, maar er waren echt wel dingen in het leven die de moeite waard waren. Weet je, maar net als in het leven van Mozes zijn er wel dingen veranderd. Misschien niet zo snel, nee, misschien niet zo drastisch als bij Mozes, maar dingen zijn wel veranderd. Het kan dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt en dat daardoor je leven er anders uitziet, dat kan. Misschien heb je een vreselijke zonde gedaan, net als Mozes, en is je wereld erdoor ingestort. Misschien zijn er dingen gebeurd zonder jouw toedoen, maar wel met hetzelfde resultaat. En nu bevind je je in de woestijn. Is je leven droog? Is je leven dor? En is je hoop als het stof en het zand? Is de woestenij? En de grote vraag is misschien wel op dit moment dan, is dit het dan? Of God, is dit het dan? Is dit alles wat er over is van mijn leven? Is het nou klaar? Hoe zit het? En dat is denk ik het punt waar de geschiedenis van Mozes jou een antwoord kan geven. Want geloof het of niet, hè? Het leven van Mozes eindigde niet op dat moment daar in de woestijn. Er was nog steeds leven over voor hem, 40 jaar zelfs, waarin Mozes iemand anders mocht worden. Niet wat de koning van Egypte wilde dat Mozes werd, maar wat de koning der koningen wilde dat hij werd. God die was nog niet klaar met Mozes. Mozes die kreeg een tweede kans. Lees maar eens mee. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heer verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, nou, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En God zei, kom hier niet dichterbij. Duw uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bang om God aan te kijken. De Heer zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hittieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Wauw. God was inderdaad nog niet klaar met Mozes. Mozes die had nog steeds een nuttig en een gezegend leven voor zich. Tuurlijk, we kennen de geschiedenis. Hè? Mozes zou nog in discussie gaan over zijn talenten, het feit dat hij niet goed kan praten en allerlei smoesjes gaan verzinnen. Maar uiteindelijk vertrouwt hij op God. Hij gelooft God op zijn woord. En dan gaat hij terug naar Egypte. En daar liet hij op een dramatische manier de kracht van God in zijn leven zien. En hij leidde de Hebreeën uit Egypte, weg uit de slavernij. En in de Bijbel wordt hij later zelfs Gods vriend genoemd. Deze Mozes. Toen alle hoop verloren leek, vond Mozes het leven weer. Beter zelfs, God vond Mozes weer. En eigenlijk Laten we eerlijk zijn, vond God hem niet echt. Want God had Mozes nooit verloren natuurlijk. Maar hij gebruikte die woestijnperiode om Mozes voor te bereiden op zijn toekomst. Hij gebruikte de woestijn om Mozes een frisse start te laten maken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En hier is dan ook wat ik denk dat God ons, wat hij jou wil leren vandaag. God heeft ook jou nooit verloren. Hij was bij je, elke moeilijke, elke pijnlijke stap die je genomen hebt. Hij ziet je. Hij ziet je in de woestijn. Hij ziet je als je hoop opgedroogd is. En hij komt ook nu, aan het begin van 2021, naar u en naar jou toe om je een frisse nieuwe start te geven. Vorig jaar, ik weet niet hoor, misschien was het wel een rampjaar. Of misschien heb je al jaren in de woestijn rondgezworven. Maar God strekt vandaag in de Heere Jezus zijn hand naar jou uit. Hij wil je vergeven. Hij wil je nieuwe hoop geven. Jezus wil jou een frisse start geven. En hoe dat vorm zal krijgen, nee, dat weet ik niet. Misschien wakkert hij het vuur van zijn geest wel in je aan. Dus je denkt, wauw, dank u God. Misschien leidt hij je wel uit jouw woestijn. Wauw, dat zou fantastisch zijn. Misschien is die frisse start wel heel concreet. Dwars door de zee van het doopbad heen in 2021. Maar hoe het ook zal gaan in dit nieuwe jaar, weet dat Jezus bij je is. Dat hij Immanuel is. Ook voor jou. Ook voor jou. Amen.
De nabespreking, dankjewel Rick en de band. Marco, daar zitten we weer.
Ja, in beeld of niet, dat is nog even de vraag. Wij weten niet, maar wij gaan gewoon lekker door.
Ja, wij gaan het nog even over de preek hebben. Dankjewel.
Ja.
Voor jouw nieuwjaarspreek. Kijk, vorige week had je natuurlijk de goede herder als beeld. Mozes. Wie is Mozes voor jou?
Wie is Mozes voor mij? Ja, je kunt wel zeggen ja. Ik heb wel veel herkenning in Mozes in die zin, wat ik net even tussen neus en lippen door noemde, dat als God hem dan roept, dat hij dan nog met allerlei twijfels komt. Had ik ook met studie, met soms dingen in mijn functioneren als voorganger, dat er dingen op je afkomen. Dat je soms denk ik, oeh, ja, maar dat kan een ander misschien beter doen. Of dat kan ik niet zo goed. Of...
Ja.
Dus nou ja, we hadden het kindermoment ook die angst. Maar ook wel het gedeelte, de herkenning van, kan ik dat wel, hè?
Ja.
En dan kreeg hij Aaron. En dan heb ik gelukkig een gemeente om me heen en een oudsteraad om me heen. Dus daar een soort van herkenning. En ik ben ook wel benieuwd hoe het dan verder gaat. Want bij Mozes, hij heeft een heel bewogen leven. Hij heeft echt een paar heftige dingen meegemaakt. Er kwam voor grote uitdagingen te staan. En die heb ik soms in de gemeente wel eens meegemaakt. Maar ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat.
Ja. Ja. Je ging aan het begin van je preek volle bak erin met nieuwe kansen. Een nieuw jaar,
ja.
Op zijn positief, zoals we je gelukkig ook wel kennen. Mm. En dat beeld zal iedereen in jou herkennen. Heb je in de afgelopen tijd momenten gehad dat je ook dacht van... Pff.
Ja, zeker. Ja. Maar ja, we zijn in die zin als gezin heel erg gezegend. Niet in de zin van hele diepe dalen of grote gebeurtenissen... Oh, want het kleine wat iedereen wel heeft, wanneer kunnen we er nou eens uit? Hè? Wanneer kun je eens een keer lekker over het strand lopen en dan warm chocolademelk in een strandtent drinken?
Ja, ja,
wanneer kan ik eindelijk weer eens een keer mijn vakantie boeken? Dus hele kleine pfftjes.
Ja.
Maar zoals ik vorige keer ook noemde, ik merk wel een soort onderaards of van binnen een soort onrust. Van hé, onbestemd gevoel.
Ja.
Dat wel.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen dat het bij ons thuis goed gaat. We zijn gezegend met een verandaatje waar we lekker kunnen zitten. Maar ik weet wel van mensen in de gemeente en ook daarbuiten die dat wel, waarvan een aantal dat wel heel stevig ervaren.
Ja. Ja.
Ja. En zeker ook natuurlijk mensen die corona hebben. Hè, en nog erger, waar mensen eraan overleden zijn. Of waar de zaak heel moeilijk loopt. Dat is er. Dat is er volop. En daar zijn we nog niet klaar mee, denk ik.
Nou, vandaar dat ik de parallel met Mozes natuurlijk. Hè, in welke verhouding dan ook natuurlijk je daaraan moet kijken. Vond ik zelf een mooie vergelijking. En vooral de belofte die hij krijgt na of in zijn tijd van ja, de woestijnperiode. Ja,
mooi, hè?
Eigenlijk. Je zei het ook van, hè, je begon je preek ook met het terugkijken naar vorig jaar, dat je samen met Rut nog op zo'n prachtig zonnig eiland was. Ja, dat terugkijken, dat hebben we regelmatig gedaan. Maar ik merk bij mezelf, ja, hoe zouden we nou zelf straks januari 2022, als de Heer het geeft natuurlijk, hoe zouden we dan weer hier,
ja,
hier zitten?
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Zo'n cliché, ja, niemand heeft een glazen bolletje, niemand heeft
uiteraard
eruit kijken. Maar ik denk dat het nog wel even wat heftig wordt als je kijkt naar Amerika of naar Engeland, hè? Noodtoestand, noem maar op. En het is een soort parallel iets met de vaccins, wie dat dan ook, wie zich laat prikken, ja of nee. Maar op den duur, denk ik, tegen die tijd, januari 2022, hoop ik echt dat we hier gewoon weer met elkaar kunnen zitten. Misschien niet precies helemaal in dezelfde setting, misschien ook wel. En of er dan zo'n vaccinpaspoort komt of whatever, dat weet ik allemaal niet. Maar ik heb wel goede hoop dat we met elkaar hier de samenkomst weer gaan meemaken.
Ja.
En misschien is het wel de hoop, omdat ik dat zo graag wil.
Ja,
dat is fantastisch mooi.
Ja, ik denk dat dat bij heel veel mensen natuurlijk is. Ja, die hoop hier zo snel mogelijk weer te zijn.
Maar ik denk een jaar verder. Ja, ik hoop, ik bedoel, het is geen profetie, maar ik hoop het heel sterk.
Ja.
Ja.
Ja. En dan kunnen we terugkijken naar deze tijd.
Ja,
en dan,
ja, met alles, fijn, dat met alles gedoe en dat de camera's uitvielen en dat de mensen, ja.
Nou goed, dat is inderdaad in een glazen bol kijken. Goed, bedankt Marco, ook voor deze nabespreking. We gaan zo richting de afsluiting van de dienst.